zijn er vragen.
Waarom schat u me niet meer?
Goede vraag. Gewoonlijk beginnen we de morgenmeditatie met chanten. Op A-O of A-O, de eerste 10 minuten van het zitten. En dat is een goede gewoonte. We zullen die hernemen omdat er nogal vele waren die niet gewoon zijn van mij te mediteren. Heb ik het nog niet gedaan omdat ik denk, maar het is goed, dat we gaan het gewoon doen. Morgen vroeg beginnen we met chanten. Probeer dan helemaal inderdaad in die vibratie, in het geluid te zijn. Dat is een heel goede manier om tot inkeer te komen. Om te verzamelen, om alleen maar. Dat kan helpen. Oké, dank u. Nog iemand iets? Is het een nieuw land? In een andere werkelijkheid dan die van de dag? Of heb ik daar geleefd voor de dag? Ontwaakte. Een gewone ochtend met grijs licht weerkaatst van de straat. Ontwaakte. Uit de donkere blauwe nacht boven de boomgrens. Met het schijnsel van de maan op de heide en de bergkam in de schaduw. Dacht aan andere dromen. Dacht aan hetzelfde bergland. 2 maal was ik op de kammen. Woonde ik bij het binnenste meer. En volgde ik de stroom naar de bronnen. De seizoenen wisselden, en het licht, en het weer, en het huur. Maar dit is hetzelfde land. En ik begin de kaart te kennen en de windstreken. Een gedicht of een aantekening uit het dagboek van Dag Hammarskjöld. Voor de ouderen onder u waarschijnlijk een gekende naam. Dag Hammarskjöld was een ambtenaar, een wat grijze muis, dacht men. En in het midden van de Koude Oorlog, als er een geweldige padstelling was tussen het Westen en het Oosten, moest men een secretaris-generaal van de UNO hebben die eigenlijk, niet zo autoritair en krachtdadig was. En men dacht, men kiest een wat onaanzienlijke ambtenaar, zeer gewetensvol, zeer bewust, uit Zweden. Uit een wel een aanzienlijke familie in Zweden. En tot een grote verbazing van de grootmachten was het alles behalve een grijze muis, maar was die krachtdadiger en heeft heel veel betekend in alle ongelooflijke moeilijke conflicten. In een geweldige spanning tussen Oost en West, in het conflict in Congo. En hij is de stichter van de vredesmachten van de Verenigde Naties en zoveel. En hij was dus een man die dag en nacht moest werken en uurlange vergaderingen en heel veel invloeden en al die krachtenvelden en energieën moest concentreren in zichzelf en tot een einde brengen. En na zijn dood in 1953, hij is op een mysterieuze manier vermoord. In Congo, in dat conflict dat nog altijd voortwoekert. In Katanga, weet je wel, in die moeilijke omstandigheden. Is daar verongelukt. Vliegtuigcrash, is hij vermoord, dat weten we nog altijd niet. Maar vond men in zijn appartement in New York een dagboek. En daaruit bleek dat die man, om het met mijn woorden te zeggen, wist waarover het ging. In zijn leven had hij altijd trouw gebleven aan een innerlijk zoeken in de nacht, in alle wanhoop, in slapeloze nachten, in zijn eenzaamheid. Hij is altijd alleen gebleven, daar zit ook een heel geschiedenis rond. Maar die heeft dus op zijn manier proberen te zoeken waar wij ook voor gaan als we zen beoefenen. En dit is een fragment uit zijn dagboek van 61, dan is hij inderdaad al gerijpt, heeft hij als bewijs van spreken twee keer de soort ervaring gehad die wij als Kensho, als Satori, toen was hij daar. En dat beschrijft hij naar mijn gevoel heel mooi, in een poëtische manier. Die is natuurlijk een vertaling, in het Zweeds moet het nog mooier zijn. Hij is ook niet alleen was hij een mysticus en een politicus, maar ook een literair stonden die teksten als een huis. Er stond nooit een woord te veel in. Er was een diep respect voor elk woord. En het is een prachtig dagboek dat ik u allemaal kan aanbevelen als u het nog niet gelezen hebt. Maar dat hebt u waarschijnlijk allemaal. En hij zegt dan, hij begint die aantekening met, is het een nieuw land in een andere werkelijkheid dan die van de dag? Vraagteken. Naar waar zijn wij op zoek? Naar een realiteit? Moeten wij ontsnappen aan deze wereld? Moeten wij transcenderen? Moeten wij een puur, zuiver land ergens ver weg zoeken? Of heb ik daar geleefd voor de dag? Of is het dat oervertrouwde, waar ik eigenlijk nooit ben weg geweest, ook al ben ik verward in mijn bewustzijn, maar er is een land dat puur en zuiver is en dat is geen andere werkelijkheid dan deze werkelijkheid. Alleen ons bewustzijn was mistig, vertroebeld, gevangen in emoties, in gedachten, in oordelen. Hè. En dat is altijd weer een constante. Waar gaat het in wezen om? Is het een andere werkelijkheid of is het deze werkelijkheid? In als het ware, en dat woord is ook al verkeerd, in zijn diepte doorschouwd. Want er is, diepte is al een suggereert al. Maar gewoon in zijn zo zijn helemaal. Dit land is het zuivere land. Dit land. En hij vraagt van, moest ik toch naar een andere land, naar een andere ultieme werkelijkheid, waar is die? Hè? En dan zegt hij hetzelfde, tweemaal ontwaakte hij, tweemaal werd hij wakker en zag hij. En dat zegt hij, naar mijn gevoel, op een ongelooflijke mooie wijze, ontwaakte. Een gewone ochtend, met grijs licht weerkaatst van de straat. Is het dat? Ja. Dit grijs licht. Dit. Hij ontwaakte dus, dat is de eerste keer. Hè? En dus de eerste keer is dat blijkbaar in zijn, hè, het grijs licht dat weerkaatst in zijn slaapkamer. En toen was hij er. Ontwaakte, een tweede keer. Want het kan overal gebeuren. Uit de donkerblauwe nacht boven de boomgrens, met het schijnsel van de maan op de heide en de bergkam in de schaduw. Hij ontwaakte dus tweemaal en de ene keer was inderdaad op een bergtocht boven de boomgrens, waar de kleuren feller zijn. En het is wel belangrijk om deze twee naast elkaar te zetten. Moeten wij buitengewone omstandigheden creëren om te ontwaken? Moeten wij ons uitputten in ascetische praktijken en vermoeid zijn? Dan kan het gebeuren. Ja, het kan. Het kan natuurlijk dat hoge bergte associeert met die zuiverheid en dat kan. En dan kan het gebeuren. Maar het kan ook gewoon gebeuren. Nu hier. De kamer waar u nu slaapt. In deze zin daartussen. Ontwaakt boven de boomgrens met het schijnsel van de maan op de heide en de bergen. Dacht aan andere dromen. Dacht aan hetzelfde bergland. Tweemaal was ik op de kammen. Tweemaal was hij op de bergtop. Ja, daar zal ik ze bieden proberen iets over te zeggen. Woonde ik Bij het binnenste meer volgde ik de stroom naar zijn bron. Prachtig, hij, nou ja, schitterend. Hij was op de kam. Hij ontwaakte in zijn tent gewoon, hè, maar hij was die bergen. Hij was op de kam. Hij was in het binnenste van het meer. Hij woonde bij het meer. Hij was bij de bron van de bergrivier. Hij was dat allemaal. Geen onderscheid. Ik vind dat wel leuk, omdat hier hij formuleert het nog, hè, als je dat als... Nou, alle respect over Dag Hammarskjöld, vergrijp me niet verkeerd, maar hij formuleert het nog iets dualistisch naar mijn gevoel. Hij woonde daarin. Maar goed begrijpen, het is... Tweemaal was ik op de kammen, woonde ik in het binnenste van het meer en volgde de stroom als een bron. En dan dat laatste vers. De seizoenen wisselden en het licht. En het weer, en het uur. Alles verandert voortdurend. Nooit blijft een bepaalde stemming, nooit blijft een bepaalde toestand van ons bewustzijn. Alles is onderhevig aan die vergankelijkheid. Het komt en het gaat en het stroomt. Altijd. Niets blijft. Maar, dit is hetzelfde land. In die wisseling is er dit, puur aanwezig, altijd stil, gewaar zijn, grenzeloos, puur. Dit is hetzelfde land en ik begin de kaart te kennen en de windstreken. Alsof hij zegt, ik weet hoe daar te komen en daar te bewegen, hm? Hij heeft bij wijze van spreken zijn lessen geleerd en de straat in de wind kijkt. Ach, het gaat natuurlijk niet om Hammarskjöld, het gaat om jou. Hè. Kunnen wij inderdaad de realiteit zien? Wij zijn van huis vervreemd. Hij is dus tweemaal ontwaakt en thuisgekomen. En wij mogen nu terug in onze oefening hier nu terugkeren. Terugkeren naar ons huis. Zen heeft, zoals u dat waarschijnlijk weet, om... ons te helpen, en dat is maar een hulpmiddel, niet per se nodig, heeft koans ontwikkeld. Dat zijn verhalen, gezegden van oude zenmeesters, voorvallen uit hun leven, waardoor er iets gebeurde dat het bewustzijn wat kantelde en men ontwaakte, zoals dat gebeurt. Ja, dat we dus wakker worden in dat land. Wat niet verschillend is van dit hoor. En het is toch goed, ook al zijn die vreemd en begrijpt u ze niet, om daar wat rond bezig te zijn, om proberen, het is oké als u het niet verstaat, het is oké als dat, als u het wel verstaat uiteraard. En verstaan is dan niet in de zin van begrippelijk denken, maar met heel uw wezen, weten, diep intuïtief, met al uw vermogens van uw ziel, ja dit. Ik zal in zo'n koan voorlezen en er wat commentaar op geven. Seppo vroeg de verzamelde monniken, als je de ganse grote aarde in je hand neemt, is ze zo klein als een rijstkorrel. Als je ze op de grond werpt, is het niet meer te zien. Nu slaat de trom. We moeten alles samenkomen en zoeken. Koan 5 uit de Binjalu uit Egikarokko, uit de Blauwe Klif. Wie is Seppo? Seppo is een belangrijk zenmeester geweest. Een leerling van Tokusan. Dazen. Tokusan ook een heel interessante mens. Sommigen hebben die zeker al eens tegengekomen in mijn onderricht. Een groot geleerde. Die heel zijn leven heeft gewijd aan het weerleggen van de ketterij van de zen. Dat is belangrijk. Wat is er gebeurd in het boeddhisme? Boeddha heeft een bepaalde ervaring gehad, waardoor hij ontwaakte. En uit de cyclus van lijden en verwarring doorbrak naar die andere oever van vrede en verzoening. En alle boeddhistische tradities zijn als het ware een soort interpretatie van die ervaring. En sommigen zullen zeggen dat is ongelooflijk moeilijk om die ervaring te bereiken. Daar heeft men kalpas voor nodig, duizenden jaren en zoveel wedergeboortes om eindelijk die zuiverheid te bereiken. Men vergelijkt dat wel eens, een kalpa is een tijdspanne van een rotsblok van een vierkante meter en alle 1000 jaar komt er een vogel voorbij met een zijden sjaaltje in zijn bek en die wrijft over die rotsblok van een vierkante kilometer. En als die rotsblok verdwenen is, dan is een kalpa voorbij. En wij hebben 10.000 kalpas nodig om ons te realiseren. Er zijn bepaalde mensen die dat echt geloven. Wij moeten herboren. En dan is er het andere extreem. Het is helemaal niet moeilijk. Het is de natuurlijke staat van elk bewustzijn. En dat is bij wijze van spreken maar één vingerknip. Één knipperen met de ogen en we zijn er. We moeten ontwaken. Dat wil ook niet zeggen dat dat zo makkelijk is, maar het is ook niet moeilijk, want het is iets heel spontaan, natuurlijk, vanzelfsprekend. En tussen die twee interpretaties begeven zich alle boeddhistische scholen van Theravada, van Mahayana, van Vajrayana. En Sen heeft daar een zeer bijzondere positie in. De werkelijkheid zoals ze is zien, is altijd overal mogelijk als ons bewustzijn stil en onbewolkt is. En Seppo is een leerling van een man die dus eigenlijk zich heel zijn leven verzet heeft tegen dat plotse ontwaken en uiteindelijk zelf plots ontwaakte en al zijn geleerde boeken en commentaren verbrandde. Dus zijn meester werd Tokusan. En Seppo is die leerling en die zegt niet aan zijn monniken iets heel eigenaardig. Neem de grote wijde wereld in je hand en dat is niet meer dan een rijstkorrel. Mooi. Dus het is oké om het niet te begrijpen, maar als je het begrijpt is dat iets heel mooi. De ganse grote wereld, één rijstkorrel. Even om het beeld, dat als wij aan rijst denken, denken wij aan witte gepelde dingen. Dit is een korreltje zoals het uit de haar komt, als het geoogst is. Grauw en grijs, bruinachtig. Dat is dan anders klopt het volgende beeld niet meer. Als je het op de grond laat vallen, dan vind je het niet meer. Er liggen duizenden stofjes en korreltjes. Dus het is geen wit gepelde rijst, maar dat rijstkorreltje, dat is maar het beeld. Het gaat niet om het beeld, het gaat om de intentie. Wat heb je in je hand als je een rijstkorrel in de hand hebt? En daar gaat het in onze zenpraktijk om. Begrijp je dat? Zie je dat wezenlijke in de fenomenen? En dat wezenlijke is niet gedeeld, dat is één grote leegte, neemt geen ruimte, geen tijd in, dat is, maar heeft geen omvang. Dat is niet het heel grote en het heel kleine hebben eenzelfde bron die we in de hand hebben in een rijstkorreltje. Dat is niet verschillend met die ongelooflijk grote universum. Dat is ook de manifestatie van dat lege, pure vorm zonder vorm. En dat is natuurlijk niet twee. Als ik een korreltje in de hand heb, dan heb ik het universum in de hand. Heb ik de bron van alle leven in mijn hand. Merkwaardig, hè? Die prachtige gospel, he. He got the whole world in his hand, he. Hij draagt de hele wereld in zijn hand. Als we kostbaar zo'n korreltje in onze hand dragen, dragen we de ganse schepping in onze hand. Het is een vreemde koan, maar ik vind die heel mooi. Dat het wezenlijke van Zen, omdat je dan... Als je dat inderdaad diep doorschouwt, dan weet je waar het over gaat. Een zenmeester die altijd zijn vinger omhoog steekt. Is er leven na de dood? Wat is de zin van het leven? Taf! Zie je dat? Voel je dat? Die ene vinger. Als je het op de aarde gooit, is hij verdwenen. Is het. Heel moeilijk uit te leggen. En dan zegt de meester, sla nu de trom en kom allemaal tezamen, dan gaan we zoeken. De trom die wordt geslagen als er een onderricht is in de tempel en wordt ook geroffeld als de samu begint, de meditatieve arbeid. Dan komen alle monniken samen, dan worden de taken verdeeld. Jij gaat poetsen, jij gaat dat doen. Hè. En wij moeten zoeken naar het wezenlijke. Dat is werk. En dat is de paradox. Het is werk en het is geen werk. Er is een discipline, je moet u toeleggen. En van de andere kant is er geen methode. Er zijn methodes die ons helpen omdat wij ziek zijn, bij wijze van spreken, omdat ons bewustzijn nog niet in orde is. Maar in wezen is er natuurlijk alleen de werkelijkheid. Methode en werkelijkheid. En wij leggen ons toe op de zenmeditatie, op die inkeer, op die samadhi, als geneesmiddel. Maar de werkelijkheid is nog puurder, nog anders. En is altijd overal toegankelijk.